Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in de Hebreeënbrief, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemden u Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Hebreeën 11 van 1 tot 16. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerder offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovele in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan het vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover.
Gemeente, het is vanavond de zevende zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is. En we lezen daar, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, terwijl ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Tot zover. Naar aanleiding van deze zondagsafdeling willen we vanavond letten op het zaligmakend geloof. Drie gedachten. Dat zaligmakend geloof, ten eerste in haar gave, ten tweede in haar oefening en ten derde in onze belijdenis. We noemden nu dus het zaligmakende geloof, ten eerste in haar gave, ten tweede in haar oefening en ten derde in onze belijdenis. Het werd voor een ongelukkige, verloren zondaar een wonder. Ja, wat bedoelt u? Nou, in die vorige zondagsafdeling. Er is een middel. Er is een middelaar. Ja, maar wie is het dan? En dan weten we het nog. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing geschonken is. Antwoord 18 uit de vorige zondagsafdeling. En op de vraag die daar gesteld is geworden, waaruit weet gij dat? Luidt het antwoord uit het heilig evangelie. O, wat een wonderlijke gang hebben we daar dan toch beluisterd, hè? In die vorige zondagsafdeling. Daar waar het niet meer kan. Daar waar het nooit meer kan. Bij de mens vandaan. Daar openbaart God dat het toch nog kan. Ja, bij hem vandaan. En hoe rijk is dan dat heilig evangelie? Nee, niet pas in Lucas 2. Maar ook al in Genesis 3. Vers 15. Daar klinkt in die moederbelofte evangelie. Want dat belooft de Heer terstond na die val. Het middel. Dat belooft de Heer direct na die grote zonde in het paradijs. De middelaar, hij wijst hem aan. Aan wie? Ja, zeggen onze kinderen aan Adam en Eva. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar als we de vraag stellen aan wie heeft God nu die middelaar aangewezen, dan kunnen we dat verder en breder trekken dan alleen maar Adam en Eva. Daar belooft God in die moederbelofte aan verloren, ja, aan diep gevallen zondaren het middel tot zaligheid. En zeker, dat is waar. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Voor Adam en Eva, daar zo direct na die zondeval, is dat een wonder geworden. Zo diep gevallen, midden in de dood terechtgekomen, en dan toch die verlosser in de belofte geopenbaard. En dan kunnen we ook begrijpen dat die 20e vraag hier in zondag 7 wordt gesteld. Toch? Als we belijden dat alle mensen in Adam zijn gevallen. En we lezen dan en we horen dan dat er een middelaar is die aan al Gods eisen voldoet. Dan kan de vraag zomaar opkomen, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Zeker als je daar die tekst uit Romeinen 5 ook nog naast gaat leggen. En waar de apostel de twee verbondshoofden naast elkaar gaat leggen. De twee verbondshoofden. Wat bedoelt u? Nou, het hoofd van het werkverbond, Adam. En het hoofd van het genadeverbond, Christus. Dan zegt de apostel in Romeinen 5 in die bekende tekst. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. En dan vervolgt hij, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Ja, als je die woorden niet goed begrijpt en dus verkeerd uitlegt, dan kom je tot een verkeerde conclusie. Dan zou het inderdaad kunnen zijn dat je tot de conclusie komt zoals de vraag hier wordt verwoord. Alle mensen in Adam verdoemelijk voor God, worden alle mensen dan ook door Christus zalig? En onze vaderen hier in de Heidelbergse catechismus, die gaan daar een eerlijk en een zuiver antwoord op geven. Want dan blijkt het dat de Heere een mens verbondsgewijs regeert. Dat betekent, de Heere regeert een mens in een verbondshoofd. En dat hele menselijke geslacht, dat ligt nu in Adam begrepen. Want hij was het verbondshoofd van het werkverbond. Hij en wij in hem lagen begrepen in het doe dat en gij zult leven. Daar lag Adam in begrepen en daar lag zijn nageslacht in begrepen. Doe dat en gij zult leven. Maar hij deed het niet. Ongehoorzaam. Gods liefde gebod overtreden. Tegen God opgestaan, de vuist omhoog. Zo kwam Adam in die diepe val terecht. En omdat God de mens, dus ook zijn nageslacht, verbondsgewijs regeert, dus in een hoofd regeert, ligt nu heel dat Adams geslacht in die diepe val begrepen. Onze vaderen die noemen het verdoemd geworden. Verdoemelijk voor God. Maar wat een wonder. Nu heeft de Heere zo terstond, na die schrikkelijke zondeval, dat genadeverbond geopenbaard. En wie is nu dat hoofd van het genadeverbond? Ja, dat is Christus. En worden dan alle mensen zoals ze in Adam als hoofd van dat werkverbond begrepen liggen en daarom verdoemelijk zijn voor God, worden nu al die mensen ook door Christus gezaligd? En dan moeten onze vaderen het antwoord gaan geven, hier in 20. Neem zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dus alleen degene die Christus door een waar geloof worden ingelijfd. En in dat woordje ingelijfd, dat begrijpen onze kinderen. Dat begrijpt onze jeugd. Daar vinden het woordje lijf. Lichaam. Want mijn lijf is mijn lichaam. Alleen dus degene die nu door een waar geloof Christus worden ingelichaamd. Door een waar geloof ingelijfd, dan word je een lidmaat. Zoals mijn arm of mijn been of mijn vinger of, nou vul het maar in, deel uitmaakt van mijn lichaam. Als de Heere een mens door het ware geloof in Christus inlichaamt, inlijft, dan zijn we een lidmaat van Christus. En dan zeggen onze vaderen hier, worden ingelijfd. Ik kan mezelf niet inlijven. Nee, dat is geen daad van mensen, maar dat is nu een daad van God. Dat is nou een daad van God, de Heilige Geest. De Heilige Geest die lijft verloren zondaren in het lichaam van Christus. Dan worden ze van die oude wortel van Adam, van die oude stam waar ze ingelijfd in waren, afgesneden. En dan worden ze Christus ingeënt. Ingeënt. Nee, niet er dichtbij gebracht. Niet er tegenaan gelegd. Maar ingelichaamd. Dus, net als mijn arm, net als mijn been, net als mijn, en vul het maar in. Eén met Christus. Door een waar geloof. En dan is dat ware geloof, dat is eigenlijk de ader waardoor de levenssappen van Christus gaan vloeien. In die ziel die in hem wordt ingelijfd. Dat geloof, dat ware zaligmakende geloof, dat geeft dus gemeenschap aan Christus. Dat ware geloof, in onderscheid met het historisch geloof, wat alleen maar in mijn verstand zetelt, voorrecht als er is. Maar als er niet meer is, dan is het te kort. In onderscheid van het tijdgeloof, in onderscheid van het wondergeloof. Het geloof dat in mij of aan mij of door mij een wonder zal gebeuren. Nou, dat kennen we wel, bijvoorbeeld uit de genezing van die 10 melaatsen. Heeft enkel maar betrekking op het tijdelijke leven. En dan worden de weldaden van Christus niet aangenomen. Net zo min als door het tijdgeloof. Wat er dan maar even is, wat heel dichtbij komt. En toch het ware geloof niet is. En dan zeggen onze vaderen hier, en al zijn weldaden aannemen. En die weldaden die werden in de vorige zondagsafdeling ook al genoemd. Hè? Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. En misschien hebt u het al aangevuld. Kijk, dat is nou dat beeld van God waarnaar we in het paradijs geschapen zijn. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En als de Heilige Geest de mens bekeert, als hij je een nieuw hart geeft, kinderen, dan worden die weldaden van Christus op dat ogenblik ook in je hart uitgestort. Dan gaat de Heere dat beeld van God, wat we hebben verloren, wat we hebben weggeworpen, bij aanvang weer herstellen. En dan komt er nog wat bij. Een volkomen verlossing. En dat mag die ziel dan door het ware geloof aan gaan nemen. En dan hebben we dat geloof wel vaker uitgebeeld als de, weet je het nog? De bedelaarshand aannemen, aannemen wat er dan ingelegd wordt. Niet met de vingers naar beneden, want dan ga ik niks aannemen, dan ga ik iets nemen. Dan staat mijn hand op grijpen. Dan heb ik iets gepakt. En als ik iets pak, ja, dan moet ik het teruggeven, want dan heb ik het gestolen. Gestolen? Ja, geestelijk kun je ook stelen. Maar gestolen goed, zegt het spreekwoord, en dat geldt ook in het geestelijke leven. Gestolen goed. Nee, dat gedijt niet. De Heere die zegt ergens, is nou een dief en een moordenaar. Je van elders inklimt en dan ga je, ben je niet door de poort gekomen, ben je niet door de deur gekomen, maar dan klim je door een raam naar binnen. Nou, dat doet een inbreker ook. Klim je door een raam naar binnen. En dan ga je niet iets krijgen, maar dan ga je iets nemen. Dan ga je iets wegnemen, gestolen goed. En dat gedijt niet. Hoe noemden we de eerste gedachte? Het zaligmakend geloof in haar gave. Het is dus een zaak die de Heere gaat werken, die de Heere uit gaat werken in het hart van een zondaar. De eerste gedachte in haar gave. De tweede gedachte willen we gaan letten op de oefening van dat ware zaligmakende geloof, want we lezen in vraag 21, wat is een waar geloof? En dan luidt het antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus wat zeggen onze vaderen nu in die eerste regel van dit 21ste antwoord? Het is niet alleen. Dus één ding is zeker. Als de Heilige Geest dat geloof gaat planten in het ogenblik van de waarachtige bekering, dan ga ik werkelijk alles geloven wat er in Gods woord staat. Maar dat niet alleen. Ik ga werkelijk geloven wat er tussen die twee zwarte kaften staat. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Dat alles houd ik voor waarheid. En dan kennen we de geschiedenis van Paulus bij Agrippa. Stelt hij aan die goddeloze koning de vraag: gelooft gij, o koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Het toenmalige woord van God? Geloof je Gods woord? En dan zegt Paulus, ik weet dat gij ze gelooft, een onbekeerde man. Dat is ingrijpend. Van een onbekeerde man kan Paulus zeggen, ik weet dat u het woord gelooft. Hier, historische kennis. En weet u wie het ook gelooft? Ik bedoel het woord van God, dat het waarheid is. Weet u wie het ook gelooft? De duivel. De duivel die gelooft dat het woord van God van de eerste tot de laatste letter waarheid is. We horen dat de apostel Jacobus zegt: gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook. En dan zegt hij er nog wat bij ook. Wat zegt hij erbij? En zij sidderen. Hebben wij, u, ik en jij, voor dat woord van God wel eens gesidderd? De duivel wel. Hoe is dat bij ons? Het gaat over een waar geloof. En dat ware geloof, dat is meer, dat houdt dus veel meer in dan dat we tot nu toe hebben gezien. Wat is nou een waar geloof? Waar komt dat vandaan? Hoe krijgt iemand dat? Wel, als iemand dat ware geloof krijgt, dan gebeurt dat in het ogenblik van de wedergeboorte of het moment van de waarachtige bekering. En hoe wordt nu een mens bekeerd? Nou, de meest eenvoudige ziel die zal zeggen: dat doet de Heere door woord en geest. De Heere bekeert een mens door woord en geest. Denk maar aan de geschiedenis van Lydia. Van huis uit een heidin. Ze had zich bekeerd tot de Joodse godsdienst. Want die dienst van die heidenen met al die gruwelijke rituelen, dat stuitte haar tegen de borst. En zo heeft ze zich bekeerd tot de Joodse godsdienst. Dat is heel wat anders als jezelf bekeren tot de God van de Joden. Ze had zich bekeerd tot de Joodse godsdienst. En daar zat ze met een paar vrouwen op de Sabbat aan de kant van het water buiten de stad. Een bijeenkomst, zou je zeggen, van gelijkgezinden. Een gemeentetje van een paar vrouwen. En tot dat kleine gemeentetje werd de apostel Paulus gezonden. En dan gaat hij op zijn zendingsreis op zoek waar hij dat woord van God kwijt kan. En dan komt hij daar buiten de stad, Filippi. Dan komt hij daar aan het strand bij de rivier. En dan zitten daar die paar vrouwen. En dan gaat hij dat woord openleggen. En wat gebeurt er dan in het leven van een Lydia? Wel, dan gaat de Heilige Geest dat woord gebruiken als het middel om dat onbekeerde hart, hoewel ze zich bekeerd had tot de Joodse godsdienst, maar haar hart was nog van steen. Dan gaat de Heilige Geest dat woord gebruiken om dat stenen hart van Lydia te verbreken. Welker hart de Heere opende, opdat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En in dat ogenblik neemt, in datzelfde ogenblik stort de Heilige Geest het geloof uit. Hij plant dat geloof in het hart van Lydia. En wat gaat ze dan doen? Dan gaat ze het woord van de prediking voor waarheid houden. Dan gelooft ze dat dat woord de waarheid is. Dat is nou de vrucht van de waarachtige bekering. Dat is nou de vrucht van het feit dat de Heilige Geest dat geloof gaat planten, uit gaat storten in het leven van een mens. Dan ga ik geloven. Nee, niet alleen dat de historische feiten in de Heilige Schrift waar zijn, maar als dan in de Heilige Schrift de zonden worden opgenoemd en ook aan het volk van Israël worden aangewezen, dan ga ik het, ja, met het geloofsoog zien, dat zijn ook mijn zonden. En als de Heere gaat wijzen op de zonde schuld, hier in het woord van God, dan gaat die ziel het zien en geloven. Dat is nu ook mijn zonde schuld. En als er over straf op de zonde wordt gesproken, in dat woord van God, dan gaat die ziel het zien. Dan gaat die ziel dat door het geloof eigenen. Dat woord bedoelt mij. Zie je, dan wordt het zo persoonlijk. Dan gaat het niet meer over een ander. Dan gaat het niet meer over een buurvrouw. Dan gaat het niet meer over een buurman. Maar dan gaat het over mij. En als dan de oordelen vanwege de zonden in het woord van God worden genoemd, dan moet ik het in gaan leven. Ik ben dat oordeel waardig. En vervolgens, in het tweede gedeelte van antwoord 21, daar lezen we: maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Nee, niet om mijn verdiensten, maar uit louter genade. Ja, maar die genade die moet toch verdiend zijn? Ja, dat klopt. Die genade is ook verdiend. Maar niet door mij. Niet door u en niet door jou. Maar, zeggen onze vaderen, alleen om de verdiensten van Christus wil. Ook kunnen die zielen die hier nu in zondag 7 aan het woord zijn, kunnen die dan spreken over de bewuste schuldvergeving? Kunnen die nu met uit volle borst zingen en met de dichter: de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan? Ook ziet gij geen van hun zonden aan? Weet u, het gaat hier over het wezen van het geloof. En dat wezen van dat geloof, dat heeft nu alles in zich. Maar dat moet beoefend. Dat moet in oefening worden gebracht. Het wezen van het geloof. En dat wezen van het geloof, dat houdt niet alleen de zonde en de zonde schuld en de zonde straf voor waarachtig. Maar dat wezen van het geloof, dat houdt ook Gods belofte, de belofte van het evangelie. En ook de verdiensten van Christus voorwaarachtig. En dat geloof dat heeft eigenschappen. Kennis, toestemmen, vertrouwen. En van die kennis van dat geloof, van die eigenschap, daar hebben we al iets van gezegd, hè? Als dan die zonden in dat woord worden aangewezen, dan ga ik ze zien, dan leer ik ze kennen als de mijne. En als het gaat over het rechtvaardigen van het oordeel, ja, dan ga ik dat toestemmen. Maar als het nou gaat over de belofte van het evangelie, en als het nou gaat over de verdiensten van Christus, dan zijn er van die ogenblikken, als dat geloof in oefening mag zijn, dat ik mag zeggen, dat ik mag geloven, zo doe Hij ook aan mij. Hij zal zijn werk aan mij volenden. Dan zijn er ogenblikken in het leven van dat volk, dan is er geen twijfel mogelijk. En dat bedoelde de apostel toen hij schreef in dat eerste vers van de Hebreeënbrief, 11e hoofdstuk. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Nee, dan gaat het nog niet eens over de dingen die men bezit. Dan gaat het over de dingen, zegt de apostel, die men hoopt. En dan is dat geloof, zegt de apostel, een bewijs der zaken die men niet ziet, die dus die nog geen gestalte hebben gekregen in mijn leven. Dan zou je kunnen denken aan die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die liep met de dood in de schoenen en ze heeft het geloofd. Geloofd! Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Nee, die vrouw die was geen verzekerde in haar staat. Maar dat geloof, dat heeft wel haar de zekerheid gegeven. Als ik zijn klederen mag aan mag raken, dan zal ik gezond worden. Ze mocht het werkelijk geloven, dan zal hij mij genezen. O, wat was het een ongelukkige ziel. De dood in de schoenen. Maar aan de andere kant, wat was het een gelukkige ziel. Toen dat geschonken geloof in oefening mocht komen. En dat ware vertrouwen door de Heilige Geest in haar hart is gewerkt geworden. En als dat geloofsvertrouwen er is in het leven van de kerk, weet u, dan drukken op dat ogenblik de zonden niet meer. Eén ding is zeker, die vrouw met haar kwaal was een onreine. Dus ze mocht door die schare niet eens doordringen. Ze mocht in haar onreinheid ten diepste een ander niet eens aanraken. Want dan zou die ander besmet worden met haar onreinheid. Maar door het geloof, hè, door dat geloofsvertrouwen, lag haar onreinheid eronder. In die gang naar Christus heeft ze haar onreinheid niet gevoeld. Oh, wat een troost, hè? Voor bekommerde zielen, ja, voor zielen die nu bekommerd zijn vanwege hun zonden. Ze kennen er toch iets van, hè? Bekommerde zielen, ja. Dat zijn nu die zielen waarin de Heilige Geest dat geloof heeft geplant. En dan zijn er van die ogenblikken dat ze werkelijk mogen vertrouwen op Christus. Mogen ze vertrouwen op Hem, dan mogen ze het geloofsoog slaan op zijn verdiensten. En als ze het geloofsoog mogen slaan op zijn verdiensten, dan is het niet misschien. Nee, dan weten ze het zeker. Al moet het nog gebeuren. Maar als het geloofsoog op Christus en op zijn verdiensten mag geslagen worden, dan weten ze het zeker. Het komt goed tussen God en tussen mijn ziel. Maar als dat geloof, wat in het ogenblik van de waarachtige bekering nu geplant is, niet in oefening is, en ze moeten gaan zien op hun zonde staat voor God, ze moeten gaan zien op hun zonde schuld voor God, o, dan staan ze daar als een bevend rietje. Maar als dat geloof in oefening mag komen, door de Heilige Geest, dan roepen ze het uit, die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Tweede gedachte hebben we genoemd, dat ware zaligmakende geloof in haar oefening. We willen nog kort gaan letten op in onze belijdenis. We zullen eerst gaan zingen. We zingen van de 68ste psalm, de versen 2 en 3. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. En het derde springt op van vreugd, verheft zijn lof. Die, daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En wat daar volgt in het tweede en het derde vers van de 68ste psalm. Wat is dan een christen nodig te geloven, zo luidt vraag 22. En dan lezen we in het antwoord al wat ons in het evangelie beloofd wordt, met welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Het evangelie, ja, die ziel die gaat het hele evangelie geloven. Het hele evangelie, wat wordt er, wat bedoelt u? Nou, in dat heilig evangelie wordt zonde verkondigd, wordt genade verkondigd. In dat heilig evangelie wordt dus wet verkondigd en evangelie verkondigd. In dat evangelie worden de evangeliebeloften verkondigd. Dan gaat het over de evangelieweldaden. En natuurlijk hebben we dat al genoemd, hè? Wijsheid, gerechtigheid, heiligheid. Straks aan het einde van het leven, dan wacht die kerken volkomen verlossing. Die weldaden. En die worden nu samengevat in die 12 artikelen die ons vanavond al 2 keer zijn voorgelezen. En die vinden we hier staan opgetekend in antwoord 23. En we noemen dat wel heel snel de 12 artikelen, maar we noemen het ook, en zo heten ze officieel, de apostolische geloofsbelijdenis. En dat betekent dus niet, dat begrijpen we wel, dat die 12 artikelen door elk van de 12 apostelen 1 artikel opgesteld zou zijn. Nee. Waarom noemen we het dan wel de apostolische geloofsbelijdenis? Heel eenvoudig, omdat ze opgesteld zijn naar de leer in de geest. En naar de leer van de apostelen. En dat woordje algemeen, dat heeft eigenlijk geen andere betekenis. En dat mag u misschien wel vreemd in de oren klinken. Katholiek. Ja, maar we zijn toch niet katholiek? Ja, we zijn wel katholiek. Maar we zijn niet rooms. En dat woordje algemeen of katholiek, dat betekent dus dat ze beleden worden, die 12 artikelen, dat ze beleden worden overal waar de Heilige Geest gaat werken. En ze zijn ongetwijfeld, met andere woorden, aan de inhoud van die 12 artikelen hoeven wij nooit te twijfelen. En vanzelf gaan wij nu niet over, dat begrijpt u wel, tot de behandeling van die 12 artikelen. Zolang als de Heere ons hier nog in het midden van de gemeente houdt, hopen we er een begin mee te kunnen maken. Maar gezien de tijd die we nog in uw midden zullen zijn, als de Heere ons het leven geeft, zullen we aan het 12e artikel niet toekomen deze keer. Maar we hebben die 12 artikelen al meerdere keren bij de behandeling van de Heidelbergse catechismus met u behandeld. Maar begrijpen we dat die 7e zondagsafdeling wel een zondag van gewicht is. Dat betekent niet dat de andere zondagsafdelingen van mindere waarde zouden zijn. Maar het gaat hier wel over het wezen van het geloof. En dan moet de vraag zijn: Heeft nu de Heere dat ware zaligmakende geloof al in mijn hart geplant? Hebben we het al beleefd? Ik vraag niet of dat we het met ons verstand weten, maar hebben we het al beleefd? Dat zonder dat ware zaligmakende geloof niemand God zal zien en kan leven. En laat het helder zijn. Dat ware zaligmakende geloof, dat zal nou nooit zonder vrucht zijn. Al is er in de beoefening van dat ware zaligmakende geloof wel trap en maat. Sprake zijn in het leven van de kerk van een klein geloof, van een zwak geloof. Kan ook sprake zijn van een groot geloof. Daar heeft de Heere Jezus zelf ook over gesproken. En weet u tot wie? Daar heeft de Heere van gesproken tot een van afkomst heidense vrouw. O vrouw, groot is uw geloof. Waarom? Waarom noemde de Heere dat nu een groot geloof van die Canaanese vrouw? Weet je waarom? Omdat die vrouw mocht bukken. Omdat die vrouw mocht buigen en het eens mocht worden als hij haar voorbij zou gaan. En toch hem niet los kon laten. Hem wel vrij kon laten, maar hem niet los kon laten. Daarom zegt de Heere, u geschiede gelijk gij wilt. En zien we dan, en we gaan eindigen, maar zien we dan hoe groot dat nu dat geluk is van dat volk van God, wat met dat ware zaligmakende geloof begiftigd is geworden. En zien we aan de andere kant dan ook onze armoede, als we moeten zeggen dat geloof, dat mis ik nog. Wel nu, haast u dan en spoed u dan om des levens wil. Bij hem is een volheid die nu nooit te ledigen is. Amen. Zingen wij nu tot slot het eerste vers van de 89ste psalm. Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen en wat er volgt, het eerste van Psalm 89. uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.